Ik ben Olivier van Solft. Betaalt u te veel huur of huurt u te veel kantoorruimte? Solft heeft de oplossing. Van werkplekadvies, huuronderhandeling tot de verbouwing. Wij ontzorgen u. Kijk voor al onze diensten op solft.nl.
CMO Talk wordt mede mogelijk gemaakt door SRM. SRM, de opleider van marketing- en communicatieprofessionals die excelleren in hun werk. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. CMO Talk. Klaas Wijma.
Ik weet dat dit de grote angst is van veel marketeers, maar een simpel rekensommetje leert dat dat eigenlijk niet zo heel erg groot gevaar is. De meeste merken hebben een marktaandeel van 10%, 15%. De meeste meningen hebben een meningaandeel van misschien wel 30, 40, 50%. Dus zelfs een omstreden mening wordt gedragen door misschien wel 40, 50% van de bevolking.
Dus groeipunt op potentieel.
Juist. Ja, dus je kunt altijd meer klanten winnen dan dat je er kwijtraakt.
Je hoort Peter Verleg, marketingprofessor aan de VU Amsterdam. Welkom bij CMO Talk met vandaag een heel mooi onderwerp, merkactivisme. Want steeds vaker spreken merken zich uit tegen klimaatverandering of racisme. Wat doet dit nou eigenlijk voor je merk? Professor Peter Verleg van de VU Amsterdam deed hier onderzoek naar. En de belangrijkste resultaten bespreken we vandaag met Peter en Nathalie Lam van Philips, die uitlegt waarom zij juist niet kiest voor merkactivisme. Leuk dat je luistert naar de CMO Talk, het programma waarin ik normaal gesproken CMO's interview over actuele marketingthema's. Maar we hebben dus vandaag ook de eer om een hoogleraar marketing in ons midden te hebben. Marketingprofessor Peter Verleg. En die heeft een prachtig onderzoek gedaan naar merkactivisme. In opdracht van het SWOC. Een instelling die zich inzet ter bevordering van commerciële communicatie en de wetenschap wat dichter bij elkaar te brengen. En daar ga ik jullie alles over vragen. Welkom in CMO Talk.
Dankjewel, Klaas.
Peter, voor jou meteen de eerste openingsvraag. Wat versta je nou precies onder een activistisch merk?
Ja, merkactivisme is dat een merk zich actief en publiekelijk opstelt. Uitspreekt over een onderwerp wat maatschappelijk relevant is.
En dat doet me ook een beetje denken aan MVO, purpose. Is dat hetzelfde?
Nee, MVO gaat met name over onderwerpen die redelijk onomstreden zijn. Hè. Niemand wil kinderen uitbuiten, niemand wil het milieu vervuilen. Dus daar werken we allemaal graag aan mee. Purpose, dat gaat meer over de diepere lading en richting geven aan je merk. En merkactivisme is echt een activiteit. Ja. Publiekelijk, maar wel een activiteit.
Ja, hele bekende merken zijn natuurlijk die hele grote internationale merken als Nike, Patagonia, Ben & Jerry's, onderdeel van Unilever. Maar zijn er ook wat merken dichter bij huis die zich activistisch opstellen?
Ja, vorige week nog. Hak sprak zich uit in haar groene akkerplan over de toekomst van de biologische landbouw in Nederland. En zetten daar een aantal doelstellingen neer die eigenlijk ambitieuzer zijn dan wat het ministerie van LNV voor ogen heeft. En dat vind ik een heel mooi voorbeeld van merkactivisme. Misschien een niet heel omstreden onderwerp, maar wel iets waar ze duidelijk een activistische invloed hebben die ze publiekelijk uitspreken.
Maar zij willen uiteindelijk willen dat Nederland meer dopertjes en andere pulvruchten gaan eten, toch? Dus in hoeverre maakt dat nou dat merk Hak heel erg activistisch?
Nou ja, de omschakeling naar biologische landbouw is natuurlijk wel een grote stap. Dat zal voor Hak ongetwijfeld allerlei consequenties hebben in het productieproces en ook in de leveranciersketen. En de zekerheid zal misschien een tijdje wat lagerder zijn. Dus ze zullen zich zeker daarvoor moeten inspannen. Dus ik denk dat het niet alleen, of tenminste zo naïef ben ik dan, dat het niet alleen een winstdoelstelling heeft, maar ook een maatschappelijk doel.
Ja, dus het gaat echt om het publiekelijk uitspreken van een standpunt waar je eigenlijk stelling over kan innemen.
Dat is iets van de laatste jaren. Want kijk, merken die lobbyden al langer op de achtergrond. Dus je hebt altijd lobbytafels waar merken proberen of organisaties proberen invloed uit te oefenen op beleid. Maar merkactivisme is echt dat je de publieke opinie meekrijgt en daar iets aan probeert te doen. Dus dat is toch wel een fundamentele tegenstelling.
Ja, nou, een beroemd voorbeeld vanuit Nederlandse bodem is Tony Chocoloni, wat zich inzet tegen slaafvrije chocolade.
Voor slaafvrije chocola.
Ik moet het even goed zeggen. En het merk is geroemd omdat ze een hele duidelijke, heldere purpose heeft. Maar is Tony's dan ook activistisch?
Ja.
Dus je kan en een goede, scherpe purpose hebben en activistisch zijn.
Ja, idealiter heb je inderdaad beide. Want een activisme werkt het beste als het een doorvertaling is van de purpose in activiteiten, in iets daadwerkelijk doen. Dus Tony Chocoloni is een heel mooi voorbeeld van een ideële doelstelling, maar dan ook vertaald naar concrete acties.
Ja, maar ze gaan natuurlijk in hun eentje nooit dat doel halen.
Nee, maar ik weet niet helemaal zeker of ze dat nog steeds zo doen. Maar ze hebben natuurlijk hun hele proces, hun hele certificering hebben ze opengesteld ook voor andere merken. Mm. Zodat ook Delicata van Albert Heijn slaafvrij is.
Oké, nou we gaan uitgebreid nog in op jouw onderzoek. Ik wil even naar mijn tweede gast die naast mij staat in de studio. Nathalie Lam van Philips. Is Philips een activistisch merk?
Philips is niet een activistisch merk. Dat past niet bij onze propositie. Bij onze kernwaarden, niet waar wij voor staan en hoe we gezien willen worden. Maar tegelijkertijd staan we wel voor het feit dat we vinden dat ieder zichzelf moet zijn. Zowel op werk als in de maatschappij, in de wereld. Dus ik dacht eigenlijk eerst dat wij niet activistisch waren. Na het lezen van de nog unedited version van het boek van Peter, heb ik begrepen dat wij toch deels activistisch zijn. Want wij zetten ons in voor dat thema, dat een ieder zichzelf moet zijn. Daarom hebben we een partnership, zijn we een aantal jaren al, 7 jaar geleden, gestart met Pride wereldwijd. En dragen we op die manier onze boodschap uit. Dus dat valt blijkbaar toch onder de noemer activistisch.
Ja, dan raak je diversiteit en inclusie.
Correct,
hè? Dus dat elke stem ertoe doet binnen alle mensen die voor Philips werken.
Ja.
En dat raakt dan ook weer activisme, Peter.
Ja, inderdaad. Het inzetten voor diversiteit is natuurlijk een onderwerp wat per definitie activistisch is. Het is niet onomstreden. En het betekent dus ook dat je daar een steentje kunt bijdragen als organisatie.
Hey, en Nathalie, jij naast je werk binnen Philips heb je ook een rol binnen de Bond van Adverteerders, een brancheorganisatie wat zich inzet voor adverteerdersbelangen in Nederland, de BVA. En daar leid je de Taskforce Diversiteit en Inclusie in Marketing. Dat is een mondvol. Is dat heel erg nodig anno 2023?
Het is gelukkig steeds minder nodig omdat er steeds weer bewustzijn is voor het thema. Maar het mooie aan onze taskforce binnen BVA, we hebben meer dan 150 leden die natuurlijk al die merken vertegenwoordigen. En die taskforce, daar zitten we met z'n 15e ongeveer, met vertegenwoordigers van merken. En het mooie aan dit thema is dat je eigenlijk alleen maar van elkaar kan leren. Maar onze doelstelling is samen kennis ontwikkelen die we kunnen delen met onze leden en eigenlijk handvatten kunnen bieden aan al die organisaties die met dit moeilijke thema en onderwerp om moeten gaan. Het is gewoon een heel gevoelig thema. Iedereen kampt met dezelfde uitdaging.
Ja, wat zijn dan de belangrijkste uitdagingen? Wat is de grote gemene delen die jullie hoorden onder jullie leden, de grotere adverteerders van Nederland?
Ja, wanneer doe je het goed en hoe doe je het goed? Mm. En ik denk heel vaak ook dat we het veel te complex maken. Want er zijn kleine dingen die je kan doen in je hele proces, in je marketingproces, waarbij je al verandering teweeg kan brengen. Maar het hangt soms ook wel af natuurlijk van je product of service of je doelgroep. Maar kleine stappen zijn al mogelijk om het verschil te maken.
Ja, is het ook een beetje koud watervrees dat mensen niet weten hoe ze het moeten doen? Dus een beetje een heel bekend voorbeeld. 10 jaar geleden, als je naar een gemiddeld reclameblok keek, was dat allemaal wit. En volgens mij was dat bij Philips ook zo het geval. En je leidt binnen Philips ook natuurlijk een belangrijke groep om ook de communicatie wat inclusiever, wat diverser te maken. En aan de andere kant hoor je ook weer stemmen, het slaat helemaal door. Ik herken de normale Nederlander niet meer in de commercials.
Nee, dat klopt. Het is inderdaad soms zo ondefinieerbaar. En eigenlijk wat jij net al aangaf, wit. Maar het gaat niet om wit en zwart. Nee. Het gaat om veel meer. Het gaat ook om hoe je met kennis omgaat. Hoe je bijvoorbeeld een website, hoe je daarmee engaged. Ja. Als jij minder goed kan zien of een ander handicap hebt, dan kan dat ertoe leiden dat je op een andere manier met een merk om kan gaan en kennis tot je kan nemen. Dus eigenlijk moet je naar het hele spectrum kijken om het goed te willen doen. En inderdaad, het probleem is een beetje dat niet die kennis er altijd is, maar wel dat men wil. En door die handvatten te bieden die wij als taskforce ontwikkelen, we hebben allerlei tools die we ontwikkelen die beschikbaar zijn. En zo pakken we dat ook in onze eigen organisatie binnen Philips aan. Dat de mensen die kennis geven. Ja. En goede voorbeelden. Want ik denk dat cases gewoon voorbeelden van wat is goed.
Nou,
dat
ook helpt. Noem eens een case waarvan je zegt, nou, daar mogen we echt trots op zijn in Nederland.
Ja, ik denk, een beetje binnen het spectrum van grote merken, denk ik dat Nike nog altijd in elke vorm een goed voorbeeld heeft van hoe ze het doen. Ja, omdat het authentiek is. Het is echt, het past bij hun merk. Je gelooft het. Mm. Het resoneert als consument omdat je het voelt. Ze spelen heel snel in op actualiteit. En ze blijven voortdurend al die doelen ondersteunen. Het is niet even één moment. Maar
wat doet Nike dan goed in jouw ogen?
Ik denk dat ze hun doelgroep heel goed begrijpen. En ook de juiste mensen inzetten. Die het verhaal overbrengen naar die doelgroepen. En met name dat consistent zijn in waar ze voor staan.
Ja, ze zijn echt, ze spreken zich echt uit.
Ja. Hè,
rondom dit soort thema's. Peter, je onderzocht merkactivisme, maar wat heb je precies onderzocht?
Mag ik eerst nog eventjes inhaken op een goed voorbeeld?
Dat mag.
Oké, want ik vind zelf de HEMA een heel mooi voorbeeld in Nederland. Hè? Nederlands dan dat kun je bijna niet krijgen. En je ziet dat zij bijvoorbeeld de scheiding tussen de jongens en de meisjeskleding hebben opgeheven. Je ziet dat zij transgender modellen gebruiken in hun catalogus. Daar heel erg veel ophef en tegendruk over krijgen, maar daar gewoon achter blijven staan. En zo zijn er nog legio voorbeelden. Dus ik vind dat ook een heel mooi voorbeeld van een merk wat echt in haar hele gedrag diversiteit ondersteunt.
Zeker, een goede toevoeging. En, even terug naar je onderzoek, merkactivisme. Ja. Wat heb je precies onderzocht?
Ja, ik heb twee dingen gedaan eigenlijk. Ik heb een uitgebreide literatuurstudie gedaan. Gelukkig wordt er steeds meer onderzoek gedaan naar de effecten van merkactivisme en de factoren die bepalen of het nou succesvol is of niet. En omdat er in Nederland nog weinig onderzoek is gedaan, heb ik ook Nederlandse consumenten, iets meer dan 1000, geïnterviewd. Niet persoonlijk natuurlijk, maar in een survey. Over merkactivisme, hun mening over het verschijnsel en welke onderwerpen bijvoorbeeld wel of niet geschikt zijn voor merkactivisme.
Ja, wat heeft jou uiteindelijk doen besluiten om juist op dit onderwerp in te zoomen?
Nou, dat is eigenlijk een beetje een persoonlijk verhaal. Kijk, marketing in mijn omgeving, maar ook in mijzelf, vraag ik me soms af, waarom zou je in hemelsnaam een hoogleraar marketing zijn en een bedrijf helpen om meer pakjes boter te verkopen? Mm. Je wilt natuurlijk liever je
kennis. Marketing iets goeds doet.
Ja, je wil je kennis en energie liever inzetten voor een betere wereld. En wat ik denk is dat veel merken dat ook hebben. Ik ben nog steeds, zoals ik altijd was, gefascineerd door merken en wat die betekenen, wat die allemaal kunnen bereiken. En ik denk dat die combinatie van die twee echt heel erg mooi is en ook heel erg krachtig.
We gaan zo nog wat verder in over je onderzoek en natuurlijk de resultaten wat uit het onderzoek komt. Ik wil je eerst een aantal keuzes voorleggen, de befaamde dilemma's. En jullie moeten er steeds één van de twee kiezen en afloop pakken er eentje uit om nog even verder op door te gaan. Nati, beginnen we bij jou. Marketing of sponsoring?
Marketing.
Peter, de CEO of de juiste CMO als activist?
De CEO.
En Nathalie, global activisme of juist lokaal?
Moeilijk. Global.
Peter, nuance of revolutie?
Revolutie.
Nathalie, woke of bewust?
Bewust.
En Peter, grote gemene deler of uitgesproken?
Uitgesproken.
De meeste twijfel hoorde ik bij jou, Nathalie, toch echt op global activisme of lokaal? Ja, wil je dat toelichten?
Ja, nou eigenlijk.
Je werkt voor een global merk natuurlijk.
Precies, en daarom weet ik ook dat de uitdaging daar zo ligt. Omdat natuurlijk zijn er thema's die globaal relevant zijn. Maar tegelijkertijd zijn er ook thema's die zo relevant zijn lokaal. En als je soms het verschil wil maken, dan heeft het meer kracht als je het lokaal daar iets mee gaat doen met dat thema. Dus vandaar dat ik heel erg twijfelde.
Ja, mooi. Soms kunnen we het ook wel dichter bij huis zoeken. Hè? Dus denk, werk wat je vanuit de BVA doet, is ook met de merken kijken van, nou, wat kan je nu ook al concreet hier realiseren, dan meteen ook maar mee naar die grote merken te kijken.
Ja, en helemaal waar. Want bijvoorbeeld Pride als partnership binnen Philips zijn we in Nederland destijds gestart met het sponsorship. En dat is natuurlijk heel zichtbaar ook. Hè? De boot en het is wereldwijd bekend. Maar het is een partnership dat ook weer niet in elk land geactiveerd kan worden. En idealiter hebben wij altijd partnerships die global relevantie hebben. Maar tegelijkertijd heeft het lokaal heel veel impact gehad. En hebben we die impact en die kennis en die content, het verhaal eromheen, weer kunnen gebruiken voor de landen waar dat wel mogelijk was. En die zijn toen geactiveerd.
Bij Pride is misschien wel een mooi voorbeeld om even op in te zoomen. Loop je dan ook echt concreet tot tegenweerstand aan? Mensen zeggen, ja, ik herken helemaal niet wat Philips doet.
Ja, nou, de weerstand die er is. En vandaar dat ik eerder ook aangaf dat ik het merk Philips en het bedrijf Philips en hoe wij zijn niet als een activistisch merk associeer. Of daarmee associeer. Omdat dit soort thema's kunnen wij gewoon niet altijd bespreekbaar maken in sommige landen. Omdat wij ook respect moeten hebben voor de landen waar we ons in begeven. Ondanks dat je het misschien persoonlijk niet eens bent met hun policies. Ja. Vind ik wel dat je altijd bewust moet zijn van de lokale wensen van een land.
Ja, het is ook het respect van de lokale cultuur. Maar ja, aan de andere kant, kijk, zo'n lokale gemeenschap kijkt natuurlijk ook wat het grote Philips in andere landen doet.
Ja, en wat je daarmee bereikt, wat heel positief is, dat er altijd groepen zijn in elk land die zich daar wel in zien en horen en gesteund voelen. Ja. Dus je bereikt altijd iemand. Ja. Maar inderdaad, net wat je zegt, je moet respect houden.
Precies. Peter, je noemde, bij de dilemma's hadden we het over de CEO versus de CMO. Je was vrij uitgesproken op CEO. Nou, in het geval van Patagonia en Ben & Jerry's zijn het de founders die natuurlijk het activisme heel duidelijk uitdragen. Ja, bij Nike is dat helemaal niet het geval. Wat is nou eigenlijk echt sterker? Die founder, CEO, of maakt het niet zoveel uit?
Nou, ik denk dat een spokesperson, om het dan maar even breed te trekken, die kan een merk echt als persoon, als mens op de kaart zetten. En een CEO kan daarin een centrale rol spelen. De CMO kan dat ook, maar is op het grote podium en in de maatschappij vaak iets minder zichtbaar. Dus daarom zeg ik, kies voor de maximale zichtbaarheid en de CEO.
Wat zijn nou de grootste uitdagingen als je activisme nastreeft? En je hebt bijvoorbeeld niet een CEO die echt de kar gaat trekken.
Nou ja, goed. Nike geeft heel goed weer dat dit kan. HEMA ook. Volgens mij is niemand in Nederland duidelijk wie er nou eigenlijk de baas is bij de HEMA. Maar uiteindelijk is het wel een merk wat dit consistent weet door te vertalen. Dus het gaat er met name om dat je het verankert in je organisatie. Dat de belangrijke spelers, maar eigenlijk iedereen in de organisatie erachter staat. Dat je het zo kunt uitdragen.
Ja, en in je onderzoek komt ook heel duidelijk naar voren dat je authentiek moet zijn.
Ja.
Het gevaar van greenwashing of purplewashing of woke washing, je hebt zoveel termen tegenwoordig, dat willen wij niet.
Nee.
Maar wat moet je dan wel doen?
Nee, nou ja, goed, we hadden het al in het begin over de aansluiting tussen purpose en activisme. Ik denk dat dat een hele belangrijke is. Het moet passen bij je merkwaarde, maar ook bij je product. Hè. Vandaar ook weer dat voorbeeld van Hak, wat heel goed past. Maar tegelijkertijd moet je ook ervoor zorgen dat de toon van je communicatie aansluit bij je boodschap.
Ja.
Dus probeer inderdaad de samenwerking te zoeken, zoals Nathalie dat net ook al aangaf, met organisaties die in het veld actief zijn. Probeer de boodschap die je uitdraagt niet te belerend te maken. Dus sta open voor discussie, sta open voor andere meningen, maar ben wel helder in je standpunten.
Zijn er nou ook echt risico's om activistisch bezig te zijn als merk?
Jazeker. Je moet goed inschatten. Ken je doelgroep of ken je consument? Je moet goed inschatten wat die er uiteindelijk van gaan vinden. En wat die, hoe die aan de haal gaan met jouw activistische boodschap. Als de weerstand te groot is, dan kan je jezelf daarmee de voet schieten.
Ja, precies. Want je neemt echt stelling. En ja, er is misschien een hele grote groep klanten die daar niet mee eens zijn. En die zeggen, nou, ik keer het merk de rug toe. Dat wil je niet als marketeer, toch?
Nee, ik weet dat dit de grote angst is van veel marketeers. Maar een simpel rekensommetje leert dat eigenlijk niet zo heel erg groot gevaar is. Ja. De meeste merken hebben een marktaandeel van 10%, 15%. Daar zijn ze best wel blij mee. De meeste meningen hebben een meningaandeel van misschien wel 30, 40, 50%. Dus zelfs een omstreden mening wordt gedragen door misschien wel 40, 50% van de bevolking.
Dus een groeipunt op potentieel.
Juist. Ja, dus je kunt altijd meer klanten winnen dan dat je er kwijtraakt.
Ja,
dat is natuurlijk een hele boute stelregel, maar als je dat even in je gedachten houdt, dan denk ik dat het je wel gerust kan stellen als CMO.
Nathalie, wat vind jij? Moeten merken niet een allemansvriend zijn?
Nou, ik vind dat een merk karakter moet hebben. Dus als je ergens voor staat, toon je wel meer karakter. En dan trek je denk ik ook de juiste mensen naar je toe. Dus ik vind dat wel belangrijk.
Ja. Wat vinden consumenten er nou eigenlijk van, activistische merken? Kunnen jullie daar iets over vertellen?
Ja, ik persoonlijk vind het wel interessant als een merk ergens voor staat. Omdat het inderdaad een gezicht geeft. Mm. En niet en ook, denk ik, dan nadenkt op senior niveau in een organisatie over maatschappelijke kwesties.
Ja. gezien de risico's, want die zijn er zeker. Hè? Je bent uitgesproken als merk. Je bekent kleur, letterlijk en figuurlijk. Waarom zou je het eigenlijk willen als merk?
Juist onderwerpen die wat meer polariserend zijn. Juist onderwerpen waar duidelijke voorstanders en tegenstanders zijn. Hebben de potentie om mensen echt in het hart te raken. Dus die zijn onderdeel van de identiteit van mensen. En als merk wil je graag dicht bij je consument zitten. Dicht bij het hart van je consument. En nou ja, je uitspreken over de dingen die zij belangrijk vinden. Is natuurlijk een goed instrument daarin.
Ja. Komt er nog iets anders interessants uit het onderzoek wat je graag zou willen delen?
Ja, wat ik heel leuk vind is de enorme variatie die je ziet in consumenten. Dat is een uitkomst van het onderzoek. Naar aanleiding van de onderwerpen die er gesteund worden. Dus we zien in ons onderzoek dat iets als fair trade, milieuproblematiek, mensenrechten, ongeveer 2/3 of nog meer van de consumenten zegt, merken mogen zich daarop uitspreken of moeten zich daarop uitspreken. Directe steun aan een politieke partij is iets wat mensen totaal ongewenst vinden. Daar gaat ongeveer 1/5 zegt daar maar van, dat is prima. En een onderwerp als het steunen van de LHBTI community is verrassend genoeg, tenminste voor mij, ook nog heel erg omstreden. Maar 47% van de consumenten vond dat dat een goed idee was. Dat percentage wordt een stuk hoger als je kijkt naar jongere mensen en hoger opgeleide mensen. Dan zit je wel weer aan tegen die 2/3 aan. Maar het blijft dus een omstreden onderwerp, met name onder oudere consumenten. Dus de druk waar Nathalie het net over heeft, die blijft nodig.
Het blijft heel relevant. Nathalie, welke takeaways haal jij vooral uit het onderzoek van Peter?
Ja, ik vond onderzoek echt heel mooi om te lezen, ook omdat het op data gebaseerd is, wat altijd helpt. Ik vind het ook interessant om keuzes te maken binnen onze eigen organisatie, wat wel of niet resoneert met welke doelgroep. En ook het deel over wat met name niet resoneert, omdat je zelf daar ideeën over hebt. Dus bijvoorbeeld Pride als thema. Wij gaan daar ook anders mee om, omdat zoals het nu ingericht is, vind ik het zelf te commercieel worden. En wij staan ergens voor als organisatie, maar daar kan je ook andere partnerships voor gebruiken om dat uit te dragen. En misschien ook naar een bredere doelgroep.
En we duiken er meteen in met een stelling. En die wil ik heel graag aan Peter voorleggen. Ik ga hem even introduceren. In iedere podcast doe ik dat uiteraard. Stellingen voorleggen. Hier komt de eerste voor jou. Merkactivisme past volgens mij vooral goed bij jonge, nieuwe merken. Merken die vanuit een ideaal zijn ontstaan, vanuit een purpose, zoals je wil noemen, echt nog iets te bewijzen hebben en ook nou, echt iets te hebben te winnen, namelijk een plek tussen die oren van de consument. Stelling voor jou, gevestigde merken moeten zich vooral niet branden aan merkactivisme.
Nou, mooie stelling, Klaas. Ik denk dat er heel kort eventjes op het eerste deel van de stelling. Ja, merkactivisme past heel goed bij jonge merken die helemaal gebouwd zijn om een purpose heen. En ook bij merken die zich richten op een jongere doelgroep. Want uit mijn onderzoek komt ook met name jongere consumenten tussen de 18 en de 35, heb ik even gehanteerd, duidelijk positiever zijn over activisme dan de oudere consument, 65 plus. Maar gevestigde bedrijven hebben ook zeker wat te winnen. Als je kijkt bijvoorbeeld naar Unilever, wat de afgelopen 10, 20 jaar echt een omzwaai heeft gemaakt richting sustainability, better living. Dan zie je ook daar veel voordelen. Niet altijd vertaald in rooskleurige winstcijfers. Hè. Daar is altijd wat om te doen. Maar zeker ook in motivatie en aantrekkingskracht op medewerkers is merkactivisme of een instelling in ieder geval die zij daar hebben gekozen van groot belang geweest, denk ik.
Ik ga hem ook even stiekem stellen aan Nathalie, die stelling. Ben je het mee eens?
Ik denk wel dat het makkelijker is als je een nieuwe organisatie bent en daar het omheen is gebouwd. Wat ik zelf merk en ook hoor van andere gevestigde merken, dat het een moeilijkere discussie is ook om bijvoorbeeld wel activistisch of vanuit je merk een activistische rol in te nemen.
Heb je een voorbeeld van merken die de stelling echt weerspreken?
Ja, een heel goed voorbeeld is natuurlijk Gillette. Ja. Ik weet niet of die de stelling weerspreekt dat grote organisaties niet aan merkactivisme wel doen. Misschien
dubbele ontkenning, hè?
Ja, misschien laten die juist wel zien dat grote organisaties er heel voorzichtig mee moeten zijn. Hè? Ja. In je balans om alle stakeholders tevreden te stellen binnen zo'n grote organisatie, kun je wel eens uitkomen op dingen die eigenlijk helemaal geen uitgesproken karakter meer hebben en eigenlijk nergens meer voor staan. En dan
wordt het conformistisch en niet activistisch.
Precies. Ja. En dan prikken de mensen om wie het echt gaat, die je echt wil bereiken en steunen, die prikken daar zo doorheen en die kunnen zichzelf van je afkeren.
Ja, oud voorbeeld is ook PepsiCo, hè, met de Black Lives Matters beweging.
Ja, precies.
Dus dat, de kern is toch wel authenticiteit. Heb jij een voorbeeld, Nathalie, die meteen er binnen schiet? En dat is natuurlijk heel erg makkelijk voor jou, omdat je bij de BVA zit en al die adverteerders kent. Waarvan je zegt, dat is nou net even een uitgeleierd.
Nou, om eigenlijk het nog meer terug te pakken naar het proces, als ik ook aan die voorbeelden denk die net genoemd zijn, vraag ik me af, hoe is dat proces inderdaad verlopen? Want als dat authentieker gebeurt en dat je bijvoorbeeld focusgroepen gebruikt in je creatieve conceptfase, want daar is het denk ik fout gaan dat ze te snel geacteerd hebben op, we moeten iets doen en we willen iets naar buiten dragen. En dan het geëikte proces volgen. Terwijl als je inderdaad ook in dat conceptproces authentiek bent, door met andere mensen wellicht te werken uit de community, et cetera.
Niet alleen divers, maar ook inclusief.
En inclusief, precies. Ja. Dan kan je dit soort dingen hopelijk voorkomen.
Ja, maar ik heb nog geen voorbeeld van je gehoord.
Ja,
mag ook internationaal. Misschien wat makkelijker.
Als ik dan toch weer een voorbeeld moet noemen.
Waar stoor je je aan? Ja.
Ja. Nou ja, ik stoor me aan inderdaad dat mensen denken, ik ga maar een variatie van verschillende type mensen gebruiken, want dan lijkt het wat. Dan is het inderdaad niet authentiek. Het voelt alsof iemand mee wil deinen met een trend. En dat gebeurt in verschillende situaties. En wat ik al zei, het gaat niet altijd om kleur, maar om zoveel andere thema's. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, ook als ik nu naar de kerstcommercials keek van afgelopen jaar, denk ik, wauw, wat een verschil al met vorige jaren. Dus ik vind dat we heel erg goed bezig zijn in Nederland met alle merken. Ook omdat, denk ik, iedereen zich heel erg bewust is dat het anders moet en kan.
Kun je tips geven aan marketeers die nu luisteren? En zeggen van, ik ben overtuigd. Ik heb het onderzoek van Peter gelezen. Ik moet activistischer worden. Welke tips zou je mee kunnen geven?
Ja, de tip die ik eigenlijk altijd aan iedereen geef is, ga eens kijken naar al je werk wat je het laatste jaar hebt gedaan en plak dat gewoon op de muur. En heb een sessie met elkaar om te begrijpen, waar staan we voor? Wat hebben we gezegd? Welke tone of voice? Welk onderwerp of maatschappelijk thema hebben we gebruikt in onze communicatie? Want ik denk, als je dat allemaal ziet, wat je allemaal ontwikkeld hebt, dat het dan heel inzichtelijk wordt en dat het je ook aan het denken zet. En zeker als je thema's die op dat moment relevant zijn, gebruikt wellicht als leidraad om het aan te toetsen, dat je dan met elkaar hele interessante gesprekken kan hebben. Ook over hoe je het anders zou willen doen.
Heb je dat bij Philips ook zo aangepakt?
Ja.
En wat is er nou uitgekomen? Is daar echt nou een grote verandering uitgekomen? Ja, je noemde Pride, maar andere voorbeelden?
Ja, om toch even nog Pride als voorbeeld. Ik denk dat het een goed voorbeeld is voor iedereen om het te begrijpen. Wij hebben dat destijds gedaan en dat was heel erg mooi. En we hebben zichtbaarheid gecreëerd dat we daarvoor staan als merk en ook voor onze medewerkers en het internationaal getrokken.
En voor de helderheid, het was meer dan alleen maar een logo plakken.
Ja, sorry. Ja, veel meer dan alleen de boot. We hebben ook policies aangepast. In Amerika hebben we al heel veel mooie dingen kunnen doen, ook voor onze medewerkers. Bijvoorbeeld, even een simpel voorbeeld. In Nederland hebben we allemaal een ziektekostenverzekering. In Amerika is dat veel complexer en moet je ook heel veel zelf betalen. En onze policy in Amerika qua verzekering, ziektekostenverzekering, heeft ertoe geleid dat iemand bijvoorbeeld een operatie heeft ondergaan om zich te wijzigen van seksen. Sorry, ik zeg niet het juiste woord nu, maar en dat is heel dierbaar en dankbaar. En dat is wat ik eigenlijk bedoel. Het is niet alleen het uitdragen van wij staan voor die community, maar wij doen ook als organisatie heel veel.
Ja, om de community te helpen.
Ja, en in elke vorm. We hebben nog veel meer voorbeelden. En dat is eigenlijk wat ik bedoelde, is dat wij nu heel kritisch aan het kijken zijn van, we kunnen ook op een andere vorm, niet langer alleen maar met die boot en een parade in een land, misschien veel interessantere partnerships aangaan die ook nog iets te betekenen hebben voor die community, maar die meer passend is bij onze health tech propositie.
Peter, heb jij nog concrete handvatten voor marketeers die luisteren? Zeggen van, ik wil aan de slag met merkactivisme.
Ja, ik denk, het is al een aantal keer gegaan over wat is het effect op het merk, op medewerkers, op consumenten. Wat ik eigenlijk net zo belangrijk vind, is wat het effect op het doel zelf. Wat bereik je nou echt met merkactivisme? En ik denk dat het goed is als je voor ogen hebt wat je eigenlijk wil bijdragen aan het doel.
Ja.
En de twee dingen die je daar als merk kunt bijdragen is aan de ene kant awareness en lading. Dus awareness op een positieve manier die mensen echt ook raken. Als merken zijn we daar heel goed in. Sommige NGO's zijn daar veel minder goed in. Mm. En ik denk dat merken daar de doelstelling kunnen versterken. En de andere is, als merk ben je inderdaad, zoals Nathalie al net zei, verantwoordelijk voor de norm die je uitdraagt naar de maatschappij. Hè. Dus jij bent een van de belangrijke spelers in onze maatschappij die bepaalt eigenlijk wat consumenten zien. Op billboards, in winkels, op tv, op internet. Dus daar
bewustzijn.
Heb je, niet bewustzijn, maar gewoon wat vind je normaal als maatschappij. Mm. Hè? Dus we vinden nu langzamerhand inderdaad zo in zo'n kerstcommercial het normaal dat er heel veel verschillende mensen in acteren. Ja. Dat is een proces geweest van jaren, daar spelen merken een belangrijke rol in. Dus die normstelling, dat is iets wat je als merk kunt doen. En mooi. Makkelijk ook kunt bereiken.
Nathalie, ik heb een stelling voor jou. Als wij meer diversiteit en inclusie in marketing willen, dan moet je echt een barricade op.
Ik denk niet dat je een barricade op hoeft. Het is eigenlijk heel simpel. Je moet meer inclusiever zijn in de mensen die je aanneemt en het werk laat doen. En dat gaat van inderdaad iemand die een handicap heeft en wellicht niet fysiek naar een kantoor kan komen, maar hele mooie creatieve concepten kan bedenken vanuit zijn bed. Ik noem maar wat.
Ja. En vanuit de BVA, dus waar je dus de taskforce leidt, neemt dan BVA hier ook een heel activistisch standpunt in?
Ja, wat ik met name het mooi vind binnen de BVA, dat we met zoveel merken samen hier aan werken, die allemaal een andere achtergrond hebben qua waar ze voor staan als organisatie. En dat je gezamenlijk iets kan ontwikkelen, dat je niet elkaars concurrent bent. Dat blijf ik nog steeds heel mooi vinden aan dit thema.
Wanneer ben jij tevreden, Peter? Als je, dit onderzoek is gepubliceerd, mensen nemen daar kennis van.
Ja.
Wanneer ben jij blij?
Ik ben blij op het moment dat mensen meer op feiten en wetenschap gebaseerd gaan nadenken over marketingproblemen in het algemeen. En ook in dit geval in activisme, dat ze misschien daardoor minder bang zijn om zich uit te spreken. Want de data zijn duidelijk, uitspreken is helemaal niet eng.
We zijn aan het eind gekomen van de uitzending CMO Talk. Nou, ik wil jullie van harte bedanken. Peter Verleg van de VU Amsterdam. Nathalie Lam van Philips en ook de BVA. Wil je nou nog meer weten over merkactivisme? Dan kan je luisteren naar een bonusaflevering met Connie Braams. Ik kwam net al langs Unilever, waar ik met haar in gesprek ging over purpose en performance. Dat die twee elkaar zeker kunnen versterken. Dus luister vooral naar ook die aflevering. En in de CMO Talk ga ik dus in gesprek met Brenda Smit, CMO van Haaswat. Tot de volgende aflevering en dank voor het luisteren.
CMO Talk wordt mede mogelijk gemaakt door SRM. SRM, de opleider van marketing- en communicatieprofessionals die excelleren in hun werk.
Ik ben Sylvia van Solft. Betaalt u te veel huur of huurt u te veel kantoorruimte? Solft heeft de oplossing. Van werkplekadvies, huuronderhandeling tot een verbouwing, wij ontzorgen u. Kijk voor al onze diensten op solft.nl.